dat ik geen woorden vind, maar ik ben nu sprakeloos. Ik ben ontzettend gezegend met ons gezin. Dat is bijzonder. Ik keek net op de klok, ik denk het is al 11:15. En dan dacht ik van, zou de preek laten, misschien geen preek houden. Maar toen Cork aan het vertellen was, toen las hij een tekst voor. En dat was precies het gedeelte waar ik over zou spreken. Over de Colossensebrief. U ziet het, laat hem maar zien jongens, wat hij voorlas. Dat was, daarom houden ook wij, sedert de dag dat we dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden. En te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Om de Heere waardig te wandelen. Hem in alles te behagen. In alle goed werk vrucht te dragen. En op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd. Naar de macht zijner heerlijkheid. Tot alle volharding en geduld. En ik dacht dat God ons daarin, dat mij God mij een aanwijzing gaf om toch te preken vanmorgen, wat in misschien een kortere vorm, dat we daarna avondmaal vieren. Ik heb iets echt op mijn hart om met jullie te delen. Ik ben erg onder de indruk. En ik wil daar kort met jullie over deze teksten nadenken. Maar eerst God nog eens vragen voor zijn zegen. Heer, ik wil u zo danken als ik zo terugdijk ook wat de gemeente heeft voorbereid en over die jaren dat u ons zo geleid heeft. Daar willen we u zo danken, Heer. En het is zo wat Edward zei, u komt toe alle lof en alle eer en alle inbidding. Want toen Cork deze dingen zo noemde waar een oudste eigenlijk voor moet zorgen, dan weet ieder, elk mens wat verstand heeft, dat kan die niet. Dat kan hij niet. En zo heb ik dat ook vaak ervaren. Met mijn broers die me zo in die jaren ook naast me hebben gestaan. Dat kunnen we niet. En het is de genade van u. Dat u door uw Heilige Geest mensen bekwaam maakt. Vader, we willen u zo danken dat we zo hier gemeente mogen zijn. En we willen ook zo vanmorgen, willen we even uw woord openen, niet even, maar echt vol overgave uw woord openen, om te horen wat u te zeggen heeft, Heer. Omdat we weten dat uw woord leven geeft. Uw woord is de waarheid. We hebben zo'n passie voor uw woord. En we willen u zo danken. Heer, wil u ons zegenen in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Ik wil met jullie vanmorgen eigenlijk nadenken over Colossense 1 vers 11. En dat heb ik eens in 3 verschillende vertalingen heb ik dat opgezocht. In Colossense 1 vers 11 daar staat, zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. En een andere tekst, de NBV vertaling, die zegt het als volgt, en daar heb ik eigenlijk de titel van de preek is tot boven gezegd. En de NBV-vertaling zegt het als volgt. En u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. En de derde is van de Statenvertaling die zegt, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid tot alle leidzaamheid en langmoedigheid. En ik heb deze week nagedacht over kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. En als je daarover nadenkt, dan denk je, dit kan niet. om kracht te ontvangen, om alles vol te houden en alles te verdragen. En toch wordt er in de Colossensebrief vers 11, wordt het zo gezegd, komt het zo tot ons. Nu wil ik eerst even kort even de samenhang met jullie bespreken. Want je moet zo'n tekst eigenlijk altijd in de context lezen. En daarna wil ik met jullie naar een leven kijken waarin je ziet dat in de Bijbel beschreven dat het mogelijk is om toch alles te verdragen en alles vol te houden. En het eerste waar ik eigenlijk even kort wil ik met jullie terug naar die gedeeltes die we anders ooit hebben bekeken, omdat er zo staat, zo. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd. Dat is dus een reden, daar gaat iets aan vooraf. En het eerste gedeelte waar dus Paulus eigenlijk over schreef, dankt, dat is dat hij gehoord heeft van de gemeente te Colossense. We hebben toen nagedacht over geloof, liefde en hoop. Daar heeft hij van gehoord, want hoogstwaarschijnlijk heeft hij deze gemeente zelf nog nooit bezocht. Hij heeft ervan gehoord en daarom gedankt. En dan zegt hij daarom, dat is ook de reden dat hij sedert de dag dat hij dit gehoord heeft niet ophoudt voor deze mensen te bidden en te vragen. En dan vraagt hij het volgende. Hij vraagt dat ze met de rechte kennis van de wil van God mogen vervuld worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Hij vraagt dat ze zo vervuld zijn met de rechte kennis van God om de Heere te waardig te wandelen. En dan zegt hij zo. Dat is een gevolg, zo. Weet je, dat is het allereerste wat ik wil zeggen. We denken steeds dat we dus met kracht zullen vervuld worden en met de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld voordat we aan iets beginnen. En dit is de eerste les. Er staat op deze wijze. Op welke wijze? Op de wijze dat je met de Heere God waardig wandelt. Dan pas. Ik weet niet of ik goed overkom, maar weet u wat het, vaak is het zo, dat we denken van als er iets komt, dat we, of we maken ons zorgen, hè, je maakt je zorgen voor je werk. Je maakt je zorgen voor je gezondheid. Gisteren hadden we mensen op bezoek van onze familie. Er was een vriendin bij en die heeft kanker. En die vrouw die slikt nu pillen, omdat ze zo zenuwachtig is voor hetgene wat gaat komen. Ze heeft een onderzoek gekregen en ze heeft, zal woensdag krijgt ze de uitslag. En ze heeft nu echt kalmeringspillen, omdat ze bang is voor datgene gaat komen. Dat kan ons ook gebeuren. Dat we bang zijn voor hetgene wat komt en dat we zeggen, Heer, geef die me nu de kracht voor wat volgende week gaat gebeuren. En dat werkt zo niet in het geloof. En het geloof wat hier Paulus eigenlijk zegt, dan zegt hij, we wandelen waardig de Heere en op deze wijze zul je geduld en volharding ontvangen. Door te wandelen. Door met hem in die rechte kennis eigenlijk vervuld te mogen worden. We hebben toen gekeken voor de laatste, daar moet ik even op terugkomen om zo dadelijk even op deze tekst in te gaan en wat er in vers 11 staat. De Heere waardig wandelen hebben we gezien, dat betekent eigenlijk dat het gaat om relaties. Dat een christen anders staat in relaties. En wat voor mij eigenlijk een enorme impact heeft op mijn leven en waar ik regelmatig over lees, is over de eerste preek die Jezus Christus houdt, die bekend staat voor ons onder de bergrede. En de bergrede, die preek die hij houdt, daar zegt hij, daar sluit hij af. En dan zegt hij, gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. En dan roep je toch uit als de Heere God, als de Heere Jezus zegt, gij zult volmaakt zijn, als hij dat tegen Johan zegt, Johan, je zult volmaakt zijn, of Dick, jij zult volmaakt zijn, of Ruud, jij zult volmaakt zijn, of Ans, dan denk je toch van, Heer, dat kan ik niet. Hoe kunt u nu zeggen dat wij volmaakt zullen zijn? Maar het punt is in Matthäus 5, dat is dat de Heer Jezus daar een andere norm gaat geven. Hij zegt dan dat een christen anders is, gewoon anders staat in het leven. Hij zegt dat als je een slag op je wang krijgt, dat je iemand ander, dat je de andere wang moet toekeren. Hij zegt in Matthäus 5, zegt hij, dat als iemand je voor een hemd vraagt, dat je hem ook de mantel moet geven. Hij zegt, het is geen verdienste om je naaste lief te hebben, maar je moet je vijanden lief hebben. En hij zegt in Matthäus 5, zegt hij, dat je niet alleen moet bidden voor je vrienden, maar je moet bidden voor de mensen die je vervolgen. En hij geeft daar een totaal andere norm. Hij geeft dat totaal andere norm. Het is niet rechtvaardig natuurlijk als je een tik op je wang krijgt. Het is natuurlijk ook niet zo dat als iemand zegt, geef me je hemd, dat je zegt, het is rechtvaardig, ik geef hem ook mijn mantel. En het is van nature zo, niet zo dat wij zeggen van, we hebben onze vrienden lief, maar waarvan we, als het een vijand is, dan houd je afstand. Maar Jezus zegt, nee, die moet je lief hebben. Het is een andere norm. En wat hij daar eigenlijk in weerspiegelt in Matthäus 5, dat is het volgende, dat je in elke situatie die op je pad komt, een beeld laat zien van de Heer Jezus zelf. Dat is de norm voor een christen. En iedereen weet hoe ontzettend moeilijk dat dat is. De norm is niet meer of je gelijk hebt. De norm is ook niet meer of je rechtvaardig behandeld wordt of onrechtvaardig behandeld wordt. Wat Jezus zegt in Matthäus 5, dat is dat hij zegt, ook al word je onrechtvaardig behandeld, dan zul je niet kwaad met kwaad vergelden. Ook al zal het zo zijn dat iemand je een tik geeft, dan nog zul je mijn beeld laten zien. Dat is hetgene. Dus de norm die u als, en ik als christen zullen hebben, dat is niet meer dat we zeggen van, wat is goed en wat is kwaad. De norm is, hoe gaan we daarmee om? Wat laten we zien? En dan is goed nog altijd goed en kwaad nog altijd kwaad. En dan is het ook zo dat rechtvaardigheid is nog altijd rechtvaardig en onrechtvaardigheid blijft onrechtvaardigheid. Maar hoe sta je daarin? Hoe sta je erin? Wat voor beeld laat je zien? En als je zo wandelt, nu kom ik dus zo terug op de tekst, zodat je de tekst weet waar het betrekking op heeft. Dan staat er als je zo op deze wijze wandelt, als je op die manier wandelt, als je zo het beeld van mij laat zien. Dat moet je goed onthouden. Als je op deze wijze in het leven staat, dan krijg je wel klappen. Je wordt ook misschien onrechtvaardig behandeld. Maar dan zegt die tekst, die zegt dan, zo wordt gij dan met alle kracht bekrachtigd, naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. Tot alle volharding en geduld. Volharding. Wat is dat? Volharding is vasthouden aan het geloof en dat blijven doen wat God wil, ondanks lijden en beproeving. Dat is volharden. Wat de omgeving ook gebeurt, wat er ook in je omgeving gebeurt, dat je je afvraagt, Heer, hoe kan ik dat doen, wat naar uw wil is? Dat je niet, ondanks het lijden en beproevingen van buitenaf, dat je je eigen weg gaat wandelen. Maar dat je zegt, ik word beproefd, ik lijd. Maar Heer, hoe kan ik nu uw wil hierin doen? Dat is volharden. Geduld. Geduld is niet toegeven aan de verleiding om wraak te nemen. Niet toegeven om kwaad met kwaad te vergelden. Het recht in eigen handen nemen. Of jezelf beheersing te verliezen. Dat is geduld. Geduld is niet toegeven aan de verleiding om wraak te nemen. Dat is geduld. Weet je, ik heb zo opgeschreven, een christen wordt niet moe om liefde te geven. Om liefde te betonen. En dan zeg je tegen jezelf van, ja, maar weet u, het gevaar wat eigenlijk er steeds is, ook in mijn leven, dat is dat ik de blijdschap verlies. Dat ik de blijdschap verlies. En dat je in de ban komt van bitterheid en angst. Ik geloof dat angst en bitterheid datgene is wat een christen bedreigt. Angst en bitterheid. En ik wil nu heel graag met jullie eigenlijk kijken en, naar een leven in de Bijbel beschreven. Want ik kan dit nog verder uitleggen wat het betekent, maar ik wil heel graag nu gewoon eens gaan kijken naar een leven van David. Hoe is dat nu? Wat is nu geduld? Wat is nu volharding? En werd hij met kracht bekrachtigd? Zoals het hier staat. Omdat hij de Heere waardig wandelde. En dan zult u versteld staan. Het is een verhaal wat ik u vertel. Dat vindt u, en ik hoop dat u dat thuis leest. U hoeft de Bijbel nu niet open te slaan. Ik vertel het gewoon. En het gaat over 2 Samuel 13 tot en met 2 Samuel 19. En dat is een zeer indrukwekkend verhaal wat ik u vertel. En ik hoop ook dat je dus dat echt kunt oppakken. En kunt zeggen van, o vader, ik wil dit lezen. Want ik wil ook zo zijn. Ik wil ook zo zijn. Het gaat over een verschrikkelijk drama. En dat is de demonie van incest. De demonie van incest. Het is een verschrikkelijk drama wat zich eigenlijk voor afspeelt in het gezin van David. David had een zoon, Absalom. En hij heeft een zeer bekoorlijke dochter, Tamar. En Absalom en Tamar zijn broer en zus. Dat wil eigenlijk zeggen, ze hebben David als vader en ze hebben beide dezelfde moeder. David heeft nog een andere zoon. Maar die is van een andere moeder. En dat is Amnon. En Amnon was dus een halfbroer van Absalom en van Tamar. Zodat je die familieverhoudingen kent. Dus Absalom en Tamar zijn broer en zus. En Amnon is een halfbroer van Absalom en van Tamar. Nu wordt Amnon, die wordt verliefd op Tamar. En hij komt in de ban van zijn emoties. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dan heeft hij een vriend, als je het een vriend kunt noemen. En dat deelt hij mee dat hij verliefd is geworden op zijn halfzus, op Tamar. En dat hij bijna niet meer kan slapen. En dan zegt die vriend, die zegt tegen hem, weet je wat je doet? Je moet het zo ontsceneren dat je met haar alleen op de slaapkamer komt. Ja, zegt Absalom, hoe moet ik dat dan doen? Of Amnon zegt, hoe moet ik dat dan doen? Ja, zegt hij, weet je wat je doet? Je doet alsof je ziek bent. En dan laat je je vader, David, vraag je of Tamar jou kan komen dienen. Dat vindt hij een fantastisch idee. Hij wordt ziek en hij zegt tegen zijn vader, laat me verzorgen door Tamar. Tamar komt om hem te verzorgen. Hij stuurt iedereen weg. Amnon. En dan zie je eigenlijk het volgende drama gebeuren. Zij is in de slaapkamer en ze wordt onteerd en verkracht door haar halfbroer. Als dat gebeurd is, dan is het zo dat staat er dan dat hij een afkeer kreeg van haar. Amnon die krijgt een afkeer van Tamar. Hij heeft haar onteerd en verkracht. En hij krijgt een afkeer. En Tamar smeekt hem, je hebt me onteerd, laat me nu bij je blijven. En dan is het zo dat hij zegt, nee, je moet weg. Nu hadden de maagden, dus de dochters van de koning, die hadden een pronkgewaad. Alleen als ze maagd waren, hadden ze een pronkgewaad. En als ze dan zo, zeg maar, verstoten wordt Tamar, dan scheurt ze haar pronkgewaad. En ze doet as op haar hoofd. En haar broer, Absalom, haar echte broer, die ziet dat. En ze zegt, ze komt daar vandaan, ze zegt, heeft Amnon je onteerd? En dan zegt ze ja. En dan zegt ze, kom maar bij mij wonen. Kom maar bij mij wonen. En het drama wat zich dan afspeelt, dat is het volgende, dat de vader niets doet. Hij wordt boos. David wordt boos, maar hij doet niks. Hij doet helemaal niks. En naar de Bijbel gezien was hij koning. En naar Leviticus 18 vers 9 en Deuteronomium 27 vers 12, daar staat er beschreven dat er iemand die zo'n daad deed, die was vervloekt en moest gedood worden. Moest uitgeroeid worden. Maar David doet niets. Als vader faalt hij. Als koning faalt hij. Dan is het zo dat 2 jaar lang is er in Absalom een brandend vuur in zijn hart. Een brandend vuur. En je ziet geen kans hoe die dat nu kan doven. Er is een iets van in zijn hart van diepe wraak. Diepe wraak. En het is dan zo dat uiteindelijk dan vermoordt hij zijn broer. Hij vermoordt zijn broer. En als David dan het bericht krijgt dat Amnon is dood, want hij is vermoord door Absalom, dan komt diegene die het bericht geeft, die zegt tegen hem, want dat was op Absalons gelaat te lezen vanaf de dag dat hij zijn zuster Tamar onteerde. We hebben het gezien. We hebben het geweten. Het was op zijn gezicht te zien. Hij zal wraak nemen en hij heeft het gedaan. En David had dat ook gezien. David heeft dat ook gezien dat zijn zoon, Absalom, dat er op zijn gelaat is. Dat hij zijn broer zal vermoorden. En als hij dat bericht krijgt, dan maakt hij de tweede grove blunder. Hij verstoot zijn zoon. Hij zegt, ik wil niks meer met je te maken hebben. 3 jaar lang. 3 jaar lang wil hij er niks mee te maken hebben. 3 jaar lang houdt hij hem op afstand. En dan is het zo dat het volgende gebeurt. Dan zie je op een gegeven moment dat het hart van David verlangt om zijn zoon weer te zien. Om zijn zoon weer te ontmoeten. Maar hij zegt het niet. Hij haalt die jongen ook niet naar zich toe. Hij laat hem 3 jaar lang, laat hij hem ver weg van hem. Dan is het zo, ik moet die hoofdstukken maar eens lezen. Dan stuurt God weer een vrouw. Dus eerst was het Nathan, de profeet die naar hem toe kwam. Om tot inkeer te laten, dat hij tot inkeer kwam. Nu is het een vrouw die naar David toekomt en ook weer in een gelijkenis spreekt. En dan komt hij tot inzicht en dan zegt hij, oké, laat hem maar komen. Laat hem maar terugkomen. Laat hem maar terugkomen naar Jeruzalem. Maar hij mag mijn aangezicht niet zien. En Absalom komt terug. En dan duurt het nog 2 jaar. Is die jongen 5 jaar. Is die als verstotene. En mocht hij het aangezicht van David niet zien. Dan komt er iets in hem op. Dat hij zijn vader wil zien. En dan manipuleert hij de zaak zo. Om alle details ga ik niet vertellen. Maar uiteindelijk maakt hij het zo klaar dat hij wordt uitgenodigd. Door zijn vader. En dan krijgt hij weer contact. Maar vanaf dat moment is de jongen zo verbitterd. Dat er een enorme manipulerende geest in hem is wakker geworden. En wat is manipuleren? Manipuleren, onthoud dat heel goed. Manipuleren betekent dat je iemands hart gaat stelen. Daar staat in Samuel, staat er in 2 Samuel, daar staat er dat hij in de poorten ging zitten. Absalom. En als iemand onrecht was aangedaan en die kwam door die poorten, dan vroeg hij hem, waar ga je naartoe? En dan zei hij, ik ga naar de koning. Ik ga naar David. Want ik heb een geschil. En dan zei Absalom zei tegen diegene, als ik koning zou zijn, zou je recht krijgen. Maar alleen als ik koning zou zijn. En dan staat er, zo stal hij het hart van het volk. Hij steelt het hart. Hij manipuleert. Hij manipuleert zo dat hij koning zou gaan worden. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Nog 1 ding eigenlijk om te noemen hoe diep dat gaat. Absalom die krijgt 4 kinderen. 3 zonen en 1 dochter. En weet je hoe je zijn dochter noemt? Tamar. Hij wil dan nooit meer, hij wil nooit meer vergeten wat er gebeurd is. En dan grijpt hij op een gegeven moment, gaat hij zijn kans gewoon grijpen. Eerst heeft hij zijn broer vermoord en dan gaat hij zijn kans grijpen. Door het volk te manipuleren en het hart te stelen van het volk, grijpt hij naar het koningschap. Maar houd goed in de gaten hoe het ontstaan is. Hoe het ontstaan is. En hij grijpt naar het koningschap. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. En dat vind ik heb ooit eens jaren geleden voor mezelf een studie gemaakt over leiderschap, Bijbels leiderschap. En ik kwam eigenlijk tot 3 ordes van leiderschap. De orde van David, een leiderschap naar David, een leiderschap naar Absalom en een leiderschap naar Saul. Daar ga ik nu niet op in. Maar ik zie nu het volgende. Absalom die heeft ook is ook een leider. En hij grijpt. Hij grijpt. En weet u wat nu zo bijzonder is, wat David doet, en daarom wil ik, dan begrijpt u ook wat de verbinding is tussen die tekst van geduld en volharding. Weet u wat David doet in deze situatie? Zijn zoon grijpt naar het koningschap, en het is voor ons gewoon niet te begrijpen, maar wat David doet is, hij laat los. Hij laat los. Hij laat los. En hij gaat weg uit Jeruzalem. En zijn zoon die komt, die trekt binnen. En dan komen de levieten, die zeggen van we gaan mee met jou David. En dan ziet hij, als het volk weent, als hij uit Jeruzalem komt, dan ziet hij eigenlijk dat de levieten hebben de ark meegenomen. De ark. Gods aanwezigheid bij David. Van hij is toch de koning en we zullen het laten zien. Want God is met hem. De levieten die hebben het plan al klaar. En ze zeggen, God gaat mee. De ark gaat mee. En wat je dan ziet, dat zegt David niks. De ark is in Jeruzalem. Als het God vergunt dat ik terugkom in Jeruzalem, dan zal hij het ook voor me doen. Als ik de ark weer zal zien, dan zal ik ze in Jeruzalem zien. En als God geen welgevallen aan me heeft, God doe wat hij met mij van plan is. En dan zie je eigenlijk dat hij vol hart en geduld heeft. En hij gaat weg. En dan zie je eigenlijk in dat hele leven van David de grootste vernederingen moet hij ondergaan. Op weg dat hij vertrekt is het zo dat hij vervloekt wordt. En aan de andere kant is het zo, er gebeurt iets, dan zie je de diepe bitterheid van wraak. En die demonie die er dan is ingetrokken in Absalom. Dat hij zijn vader te schande maakt. Hij spant een tent op het paleis. En ten aanschouwen van geheel Israël heeft hij gemeenschap met de vrouwen van zijn vader. Wat een vernedering. En als je dan ziet hoe hij erin staat, dan bidt hij voor Absalom. En uiteindelijk is het zo, dan krijgt hij dan het bericht dat God gaat met David mee. Hij laat los. Hij heeft geduld, hij heeft volharding. En hij krijgt ook de kracht ervoor. En ik zal u zo dadelijk uitleggen waarom. Waarom dat hij die kracht krijgt. Ondanks wat hij doorheen gaat als leider. David, of Absalom, die wordt gedood. En dan krijgt hij dat bericht. En dan weent hij. Dan roept hij Absalom, Absalom, Absalom. Er is een diep, diep verdriet. Ondanks wat die jongen heeft gedaan. Alles wat hij heeft aangericht. Heeft hij gezegd, als David heeft tegen zijn manschap gezegd, als je Absalom tegenkomt, doe die jongen niks aan. En hij heeft diep, diep verdriet als Absalom toch overlijdt. En dan zie je dat God hem terugbrengt. David komt terug in Jeruzalem. Wat wil ik je nu zeggen? Wat wil ik jullie nu zeggen? Waarom kan hij David zo staan? Waarom kan die loslaten? Waarom kan die vernedering ondergaan? Waarom heeft hij volharding? Waardoor heeft hij die kracht? Waardoor gaat hij geen wraak nemen? Waarom pakt hij niet zelf de macht? Er zijn twee grote geheimen. En dat is het eerste geheim wat hij kent. God is soeverein. God is soeverein. God heeft het uiteindelijk in de hand. Ik hoef het zelf niet te pakken. Hij heeft het in de hand. En David heeft begrepen in zijn leven, door de ellende die hij eigenlijk ook heeft veroorzaakt, en de ellende die er over hem heen is gekomen. Hij heeft geweten, God doet alles medewerken ten goede voor wie hij lief heeft. Dat weet hij. Dat weet hij. En hij staat daarom in een totaal andere dimensie. Het is niet zo dat hij naar macht gaat grijpen, maar hij zegt, God is soeverein. En God doet met mij wat hem goed is. En het tweede, het grote geheim. God heeft me lief. God is mijn herder. Hij is mijn herder. Al ga ik door een dal van diepe duisternis, hij is mijn herder. En die twee dingen weet hij. God is soeverein. Hij is mijn herder. En weet je, als ik zo kijk, ook in mijn eigen leven, die twee dingen kun je niet leren zonder te lijden. Dat kun je niet leren als je niet lijdt. Dat kun je niet leren als het je altijd voor de wind gaat. Dat kun je niet leren als er geen tegenslag in je leven is. Dat zul je nooit kunnen leren als er geen geestelijke druk op je leven komt. Als er uiteindelijk die vuurproef komt, zoals in Davids leven. Het is zo moeilijk als er een proef komt op je leven. En te zien wat is schuim en wat is goud. Wat is zilver en goud en wat is stro en wat is hout. Dat is zo moeilijk. Weet je, om af te sluiten. Als God de tweede keer aan Salomo verschijnt, nadat de tempel gereed is, dan zegt de Heere God aan Salomo, kun je die even laten zien, is 1 Koningen 9 vers 4. Wat u aangaat, indien gij voor mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David, in volkomenheid van hart en in oprechtheid gewandeld heeft, en doet naar alles wat ik u geboden heb, als gij mijn inzettingen en verordeningen in acht neemt, dan zal ik uw koningstroon over Israël voor altijd bevestigen. Zoals ik tot uw vader gesproken heb, nimmer zal u een man ontbreken op de troon van Israël. En wat wil ik nu zeggen? Moet je het eerst eens zien. David wordt de norm. Voor alle koningen wordt hij de norm. Voor elke koning wordt hij de norm. En dan zeg je, dan staat er, wat u aangaat, indien gij voor mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader David in volkomenheid van hart en oprechtheid gewandeld heeft, dan zeg je, dit is een fout. Kan toch niet? Kan toch niet? Dat is toch een leider geweest die heeft overspel gepleegd. Het is een leider geweest die heeft iemand vermoord. Het is een leider geweest die niet klaarkomt in zijn gezin. Het is een leider geweest waarin je zegt van hij doet niks. Als het gaat op Amnon en Absalom. Weet je, wat ik daarmee wil zeggen is dat God heeft een andere norm. God heeft een andere norm. Als ik naar David kijk, is het de man die faalt. Die faalt. Hij is niet volkomen. Als ik naar elke leider kijk, dan zie je, hij faalt. Hij faalt. En het bijzondere is eigenlijk dat God hem toch als norm stelt. En ik geloof dat de norm is Matthäus 5. dat je kwaad niet met kwaad vergeldt. De norm is of je daadwerkelijk in de gaten hebt in alles wat je overkomt, of de soevereiniteit van God boven je leven staat. Dat je weet, God heeft me lief. En dat je oprecht bent. En dat je vanuit die genade, David is een man die vanuit de genade en vanuit de vergeving leeft. Dat is de norm. En in zijn leven zie je eigenlijk dat hij de Heere waardig wandelt en dat hij bekrachtigd wordt naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld. In dit leven zie je het. In dit leven zie je het. En ik was er zeer van onder de indruk. En ik zeg tegen God, Heer, maak mij als een man, als David. Met al zijn fouten, met al zijn struikelingen, met alle dingen die hij verkeerd doet, zegt hij dat het de man is naar uw hart. Laat me niet zijn als Absalom. Laat me niet zijn als Saul. Vader, maak me iemand naar het hart van David. Laten we zo even samen bidden dan. Vader, ik wil zo Henk en Johan en Edward vragen om zo naar voren te komen, dat we in die stilte samen het avondmaal vieren. Ik leid het niet verder in. Maar dat we gewoon in die rust gewoon nadenken over degene wat dit nu voor u en voor ons samen te zeggen heeft. En dat we zo het avondmaal vieren. Vader.